In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Ajit Bakas. Ajit is bezig met de toekomst, visionair, trendwatcher. Ik ben heel benieuwd, het is mijn vakgebied helemaal niet, dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarna bij komt. En hij heeft allerlei prachtige voorspellingen, doet hij de hele tijd. En ik ben razend benieuwd. Dus Ajit, hartelijk welkom bij de Spreker.
Dankjewel, Go.
Leuk dat je er bent.
Ontzettend leuk hier te zijn.
Ja, goed zo. Hey Ajit, we gaan het over de inhoud van jouw werk hebben. Ja. En zoals ik al zei, ik vroeg me thuis af, hebben we de nieuwe Nostradamus in huis? Hoe werkt dat?
Oud-minister Ivo Opstelten heeft mij de nieuwe Nostradamus.
Is dat genoemd, zo? Oké. Okay.
Die had een ander kapsel.
Ja, ook dat. Hey, maar hoe kom je daarbij?
Nou, kijk, ik ben dol op de toekomst, want dat is waar ik in ga leven. Het verleden ga ik nu niet meer leven, dat hebben we al gehad.
Ja.
En als kind zag ik op tv al Griet Titulaar, die ja. toen al voorspelde. En ik zag toen al op tv de eerste mobiele telefoon was in Star Trek te zien. En toen Griet Titulaar ging in de weer met de mobiele telefoon en die ging ons uitleggen hoe het er dan uit zou zien. Toen dacht ik, wat leuk, dat wil ik.
Ja.
Dat lijkt me enig om science fiction, zoals wat de mobiele telefoon uit Star Trek, te koppelen aan het echte leven.
Ja.
En ik vond het ook een leuke man. Dus toen ik woonde toen nog in Suriname en toen ik later naar Nederland kwam, ben ik wel eens naar zijn optredens geweest. En ik vond het hartstikke leuk. En dat ging toen nog heel ouderwets met. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ik denk, goh, zou het echt komen? Tijd van vliegende auto's. Zou het echt komen? Wat leuk. Dus eigenlijk, ik vind het een soort archeologie van de toekomst. En mijn lievelingsvak op school in Suriname was geschiedenis.
Okay.
En van mijn geschiedenisleraar heb ik geleerd. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Alleen de vorm waarin dat gaat is wat anders. Dus de vorm dat varieert.
Ja.
En zo zie je dus allerlei golven. En ik vind dat leuk. En ik vind het dus leuk om in toekomst te doen. Maar weet je, Ko, de meeste mensen willen geen toekomst. De meeste mensen willen dat het leven de komende 30 jaar voortkabbelt zonder al te grote veranderingen. En ik vind het dan wel leuk om ze dan uit hun comfortzone te halen en te laten zien dat er dus hele grote veranderingen aankomen. Net zoals toen Griet ons voorspelde dat er een mobiele telefoon zou komen. En dat ik nu voorspel, ja maar kijk en dit is wat er ziet. En ik praat met heel veel uitvinders, met Willy Wortels en professor Barabasse in de wereld. Ik heb contacten met alle patentenbureaus, dus ik weet waar nieuwe patenten voor zijn geregistreerd. En daardoor is wat ik zeg is ook feitelijk juist, want ik weet dus wat er gaat gebeuren.
Ja.
En ik weet ook, want ik hou ook contacten in de financiële industrie. Dus ik weet ook naar welke uitvindingen het meeste geld gaat. Bijvoorbeeld, kun je je nog herinneren dat in Harry Potter, dat hij een jas had die hij om kan doen, waardoor hij onzichtbaar
werd? Jazeker, ja.
Daar is nu patent voor aangevraagd.
Is dat zo?
Dat je gewoon inderdaad, dus ik vertel dat dan tegen politieagenten, ik geef al 30 jaar lezingen voor de politie. Ik zeg, schattenboten, jullie kunnen straks gewoon, doe je zo'n ding op je kop en je infiltreert gewoon in een drugsbende en dan hoef je niet. Want agenten die moeten infiltreren, die moeten een dubbel leven leggen. Die kunnen niet aan hun vrouw en kinderen vertellen wat ze echt doen. En dat is heel zwaar, heel stressend. Je ziet dat agenten heel veel PTSS en andere stresssyndromen krijgen. Dus ik denk, ja, als je dat voortaan gewoon doet met zo'n jas die je onzichtbaar maakt, dat is toch leuk?
Ja, nou begin ik toch een beetje aan jouw gezond verstand te twijfelen, Ajit. Wat ga je me nou echt vertellen? Dat we...
Nou ja, dat patent is nu geregistreerd.
Je weet het.
En dat lijkt mij fantastisch voor geheime diensten, voor politieagenten, voor het leger. Lijkt me fantastisch.
Ja, ja. Hey, maar even terug, voordat je het helemaal volpraat met dit soort mooie verhalen. Oké, je zegt, ik was vroeger als kind al gefascineerd door Griet Titulaar en zeg maar dat soort toekomstbeelden. Ik weet niet ook of je, dat vond ik vroeger ook altijd heel mooi, je had de gebroeders Das, zeg je
Ja,
dat
die
wel?
Vond ik ook enig, die heb ik ook gesproken. Ja.
Oh, je meent het?
Ja, aardige mannen.
Ja.
Ik weet niet of ze nog leven. Eentje is overleden, de andere weet ik niet.
Nee, zo zat ik er precies ook in. Ik wist het ook niet zeker.
Maar ik vond hun tekeningen ook zo fantastisch.
Ja.
Die maakten van die geweldige futuristische tekeningen.
Precies, ja. Precies. Dus het
was een tweeling volgens mij, maar een heel aardige man.
Ja. En dat boeit ons natuurlijk allemaal, de vraag van wat gaat er gebeuren. Maar goed, jij had dat inderdaad als kind al, maar je bent Ik denk dat je ook voor het interpreteren van die data, hè, je geeft aan van ik haal mijn informatie bij patentenjongens, bij de financials, bij weet ik het dat allemaal. Maar je moet ze ook kunnen interpreteren.
Ja.
Dus wat is nou jouw scolair kapitaal, om dat zo maar te noemen? Hoe ben jij, wie ben jij?
Nou, ik heb communicatie gestudeerd, dus ik kan communiceren. Hè, met mijn moeder heeft altijd geleerd, lach naar de wereld en de wereld lacht terug. Dus ik ben ook wel een hele goede storyteller. Ik kan die verhalen goed vertellen. Maar kijk, de droge patenten die je uit een databank van een patentenbureau haalt, dat moet je gewoon op een leuke manier kunnen vertellen. En ik vertel het met behulp van kleine videoclipjes. Dus sommige van mijn klanten noemen 30 seconden. Dus dan vertel ik het en dan laat ik bijvoorbeeld zien bijvoorbeeld de humanoïde robots die bijvoorbeeld Elon Musk nu wil gaan maken en die de Chinezen nu al maken. En dan laat ik het dus ook zien. En dat vinden de mensen leuk. Dus sommige mensen noemen mij een VJ. De VJ van de toekomst, omdat ik er gewoon video's laat zien. Ja. En ik heb een bestand van duizenden filmpjes. En sommige van mijn klanten hebben echt verzoeknummers. Die zeggen, wil je dan die laten zien? En wil je dan die? Want die vinden we leuk.
Ja.
En als ik dan eens een keer, want bijvoorbeeld voor een dinner speech waar je maar 10 minuten hebt, dan doe ik het zonder filmpjes. En dan zijn sommige mensen teleurgesteld. Ja, maar Ajit, zonder filmpjes vinden we die veel filmpjes.
Nou, daarmee zeg je eigenlijk ook dat je een soort entertainment bent.
Ik noem het infotainment. Informeren op een entertainende manier. Ja. Waardoor, als ik spreek, zitten ze nooit op hun telefoon. Dan zitten ze gewoon echt gewoon op het puntje van hun stoel.
Ja,
dat is leuk.
Maar vertaal ik het dan goed, Ajit, als ik zeg van oké, je was dus geïnteresseerd in die toekomstvisie. En dat is vaak heel technisch, denk ik. Dat, de beta-kant, om het zo maar te noemen.
Techneuten kunnen het slecht vertellen.
Ja.
Dus ik kan ze wel goed interviewen, dan vertellen ze het aan mij. En dan vertaal ik het in Jip en Janneke taal, zodat iedereen het begrijpt.
Ja, oké. Nee, dat is dan
maar
duidelijk.
Als ik het als alfa kan begrijpen, dan moeten andere alfa's het ook kunnen begrijpen.
Ja, en vond je het zo belangrijk dat de wereld jouw... Nou, hobby is wel een beetje lullig uitgedrukt natuurlijk. Want het is ondertussen jouw werk geweest al je hele leven. Je hebt trouwens, voordat we niet weten wat er allemaal gebeurt, maar jij schrijft dit soort boeken. Dit is het handboek van hybride werken. Dat is vrij nieuw volgens mij.
Nederland is kampioen, Europees kampioen hybride werken.
Hoeveel boeken heb jij geschreven?
43.
Ik wou het zeggen, want wij hebben ook zo'n boekenkast hier staan. Ja, dat ziet de kijker niet. Maar er staat een hele rij met bakkers.
Ja. En 44 verschijnt volgend jaar in India. Dat heet hashtag forwardism. Vooruitgangs... Ik ken geen Nederlands woord voor forwardism. Maar je ziet wel het verschil. Is landen met een hele jonge bevolking, zoals India, Indonesië, Nigeria, daar heerst een hele andere energie dan in het vergrijste Europa.
Ja.
Daar heerst echt die jeugd die wil gewoon vooruit. Die heeft geen zin in gelul over het kolonialisme en het verleden. Die zegt, jongens, wij willen vooruit. Geef ons die nieuwe technologie. Laat ons vooruit gaan. Laat ons dit omhelzen en op die manier vooruitkomen. En dat vind ik leuk. Dus daarom heeft mijn Indiaanse uitgever mij gevraagd om de titel hashtag forwardism.
Ja.
Te gebruiken.
Want dat doe je inderdaad ook. Je publiceert internationaal.
Ja.
Je spreekt ook internationaal.
Ja, maar dan in het Engels. Want,
uiteraard.
Ik heb in januari weer 2 lezingen in Duitsland, maar dat doe ik niet of Duits, maar in het Engels.
Ja.
Ik versta wel heel goed Duits, kan het ook heel goed lezen, want er is heel veel goede research in het Duits. Maar als ik het spreek, klinkt het als Kastarbeiter Deutsch.
Ja.
Dus ik doe het in het Engels, maar mensen kunnen vragen in het Duits stellen en dan antwoord ik wel in het Nederlands.
Ja, ja.
In het Engels, sorry.
Wat ik ook wel boeiend vond, en dan word ik ook meteen achterdochtig hoor als advocaat van de duivel. Hoe is het mogelijk, Ajit, dat jij zoveel onderwerpen zo kan behandelen? Want het lijkt me, ik bedoel, dit is hybride werken. Je hebt een boek over levenslust. Ik zie ook allerlei trends per jaar. Ik zie iets over Alkmaar zelfs een boekje verschijnen. Dus je doet ook steden waarschijnlijk. Maar AI, hybride werken tot levenslust, dat is ongeveer een range waarvan ik denk, kun je dat nou allemaal behappen? Nou ja,
mijn eerste boek heette Megatrends Nederland. Dat is 30 jaar geleden. En daar stonden ze allemaal al in. En wat ik later heb gedaan, is afsplitsingen daarvan gemaakt. Dus dan ga ik me een jaartje verdiepen in de zorg. Dan ga ik rondlopen in de zorg. Dan ga ik allemaal stakeholders interviewen. Ambtenaren, ministers, artsen, ziekenhuisdirecteuren, iedereen. En dan pak ik de trends zoals digitalisering, die ik al lang weet, en technologie. En dan ga ik dat koppelen aan wat er bijvoorbeeld in zo'n branche gebeurt, zoals in de zorg, of zoals in het onderwijs, of in een stad zoals Alkmaar, of nu mijn stad Almere. Van hoe kunnen wij die grote trends gebruiken om een mooie toekomst voor ons inboorlingen te creëren?
Ja, ja. En je gaf net al een soort, laten we het eens over een inhoud hebben. Omdat je net ook zei, hè, dat boek wat in India uitkomt. Je merkt in andere landen dat ze daar veel meer met die toekomst misschien bezig zijn.
Nou, ja, wat je ziet is, Europeanen zijn heel somber over de toekomst. Terwijl dat gewoon helemaal nergens voor nodig is. Ik vind het een grote flauwekul. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik moest in India optreden voor Robeco en een grote Indiaanse bank, Canara Robeco, die doet dat samen. En India bouwt nu tussen Delhi en Mumbai een corridor met supersnelwegen, supersnelle treinen en alles. En dan bouwen ze 10 nieuwe steden voor elk 1 miljoen jonge mensen. En dat wordt gefinancierd door de pensioenfondsen uit Japan, dat sterk vergrijst, maar dus een geld te verdienen aan jonge landen. En het pensioenfonds van de Nederlandse spoorwegen. Dus ik zit daar, ik zeg, op de eerste rij zitten mensen van de NS. Ik zeg, wat doen jullie hier? Meneer, wij verdienen zoveel geld aan het beleggen van het pensioengeld in landen met een jonge bevolking, dat wij onze pensionados decennia kunnen betalen. Dus eigenlijk zien wij dat doordat Nederland fantastische pensioenfondsen heeft, van enorme pensioenreserves heeft, dat wij gewoon een renteniersnatie kunnen worden. Dus alleen maar als onze pensioenfondsen slim beleggen in die jonge landen, die opkomende economieën, kunnen wij prima, hebben wij geluk basisinkomen uit die beleggingen. Ja. En verder is Europa een van de mooiste continenten ter wereld. We zien nu uit het onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat de wereld op het eind van deze eeuw, dus over 75 jaar, 800% rijker is dan nu. Voor een deel is dat dus doordat wij onze welvaart van de pensioenfondsen gaan regenereren. Maar al die opkomende landen met die jonge mensen, die gaan opleiding doen, die gaan werken. En die willen allemaal op vakantie naar Europa komen. Dus wij worden één groot Disney World voor al die toeristen uit de hele wereld, jongens. Wat fantastisch.
Ja,
dus we verdienen aan
toerisme. Daar zie je mogelijkheden.
Ik zie heel veel mogelijkheden voor Europa.
Terwijl je had het er net even, we zaten even koffie te drinken hiernaast. Dat je bezig was met de oude zijderoute had je bekeken. We kregen het over de nieuwe zijderoute.
Ik
word daar zelf ongerust van. Want ik denk, volgens mij zit Europa te slapen. En worden wij door vooral de Chinezen links en rechts ingehaald.
Nou, kijk. Onze Europese politici hebben heel veel fouten gemaakt. Het Europese energiebeleid is bijvoorbeeld. Klimaat- en energiebeleid is krankzinnig. De Chinezen en de Indiërs bouwen elke week een nieuwe kerncentrale, een nieuwe kolencentrale. Wij gaan onze schone kolencentrale sluiten. We doen moeilijk over kernenergie. En de energieprijzen zijn krankzinnig hoog in Europa. Daarom zie je dat in Duitsland bedrijven als Volkswagen, BMW, BASF, allemaal sluiten. De deindustrialisering, die krijgen wij hier ook. En dat komt daardoor. Dus het is grote flauwekul. Die keuzes maken we niet. En wij willen gewoon het beste jongetje van de wereld zijn op het gebied van klimaat en energie.
Maar zouden we dat niet moeten zijn?
Want nee, totaal niet.
Wat doen we dan met het klimaat?
Gewoon rust. Volgens de VN, als we elk jaar in de hele wereld 2% van het jaarlijks groeiende BBP besteden aan aanpassen aan extreem weer en klimaatverandering, is er niks aan de hand. Overleven we het prima. Zelfs als we de komende 25 jaar alleen maar extreem weer hebben, dus elke dag of een meter regen of enorme woestijnachtige hitte. Stel je voor dat de komende 25 jaar onafgebroken extreem weer is, dan nog is de wereldwijde voedselproductie maar 2% lager dan wanneer er geen klimaatverandering zou zijn. Dus het valt allemaal wel mee. Dat is ook wel interessant. In de derde wereld zijn mensen veel optimistischer over het klimaat. Ze zeggen, joh, dan passen we ons toch aan. Dan bouwen een extra dijkje of een extra dammetje. En who cares? Hebben wij in Nederland ook altijd gedaan. Dan passen we ons toch gewoon aan. Niks aan de hand.
Ja, maar doen we dat?
Nee,
dat bedoel ik. Dus eigenlijk, maar dan springen we van het een op het wel een beetje van het een op het ander. Maar dat is ook geen punt, want dat geeft alleen maar de brede range aan van wat je allemaal doet. Maar dat vraagt dan ook wat van het leiderschap, hè, of van de politici, om inderdaad te participeren.
Van en van de ambtenaren. Hè? Want
ja, precies.
Niet, Nederland is een ambtenarendemocratie. Ja. Als de ambtenaren iets niet willen, dan kunnen de politici roepen wat ze willen, maar dan gebeurt het niet.
Ja.
Maar je ziet het gewoon echt. Ik spreek natuurlijk ook regelmatig in gemeenten. En dan zeg ik ook, jongens, heb je er rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld inderdaad, als het weer heel veel regent, zoals nu dan net in Spanje, dat je gewoon dat rivier kan gaan overstromen. Dus je moet niet gaan bouwen in de uiterwaarden. En zijn ze gaan bouwen, rustig gaan bouwen in de uiterwaarden. Dan moet je gewoon, een rivier moet plek hebben om te kunnen ontspannen.
Ja.
Om wat water af te kunnen voeren. Maar dat soort dingen. Dus we hebben gewoon totaal verkeerde beslissingen genomen. Niet alleen wij, hoor. China ook bijvoorbeeld. China heeft bijvoorbeeld aan de kust van steden als Shanghai, die wolkenkrabbers, die zijn heel erg zwaar en die zakken nu weg in de papperige grond. Omdat ze het zoet water uit de grond hebben weggezogen om voor de mensen te gebruiken. Moet je niet doen. Zoet water lekker laten zitten. Zeewater ontzilten en dat gaan gebruiken voor de mensen. Dus op zich zie je, iedereen maakt fouten. Maar joh, ik maak ook fouten, jij ook. Wij zijn mensen.
Ja.
We zijn geen robots.
Nee.
En ik vind het wel leuk om de mensen met een big smile te vertellen. Kijk, en dat is fout gegaan. Maar dat is niet zo erg. Dat gaan we nu repareren.
Ja, gaan we dat repareren? Want luisteren ze dan naar jou? Kijk, om even een voorbeeld te geven. Ik geloof dat 2 jaar geleden of zo was er zo'n documentaire. Of nee, ja, hoe heet dat? Nee, het was eigenlijk een beetje gewoon een film, denk ik, serie. Over als de dijken breken. Ik weet niet of je dat gezien hebt toevallig. Maar dat kwam er eigenlijk op neer. Hè, als we niks doen en dat stijgt allemaal. En straks krijgen we net als in 54 was het geloof ik op 53. Dat de boel helemaal fout gaat. En dan loopt het tot ongeveer de Utrechtse heuvelrug. Staat het onder water.
Zo extreem zal het wel niet gaan. Maar we zullen wel gewoon sommige gebieden moeten ontruimen.
Ja,
en dat hebben we vroeger in de middeleeuwen ook gedaan. Dus waarom niet sommige gebieden ontruimen, verplaatsen naar hoger gelegen gebieden. Dat is helemaal niet zo erg.
Kun je de Randstad ontruimen?
Nou, niet de hele Randstad, maar met wat hogere dijkjes en slimme watermanagement systemen komen er wel.
Ja, ja, maar dan ga je dus weer. Dan zullen de politici nu al moeten gaan bouwen aan die dijk, denk ik.
Ja.
En dat doen ze natuurlijk nooit, want dat kost wel geld. En dat hebben we niet, zeggen ze dan. En ze willen niet langer kijken dan hun regeerperiode. De verkiezingen komen er weer aan.
Dat is wat de Chinezen mij ook uitleggen. Die zeggen, kijk, jullie denken dat de democratie zaligmakend is. Maar jullie kijken maar na 4 jaar naar de volgende verkiezingen.
Ja, precies.
Bij ons, doordat wij gewoon een gekozen dictator hebben, kunnen we gewoon. De Chinezen hebben in 1949, toen de Chinese Volksrepubliek werd gesticht, hebben zij een 100-jarenplan gemaakt. Waar willen wij 100 jaar vanaf nu zijn? Want de Communistische Partij is eigenlijk de opvolger van de keizer die er daarvoor was. Je hebt altijd keizerlijke dynastieën, ze noemen dit de Rode Dynastie.
Ja.
Ze hebben gezegd, 1949, het ontstaan van de communistische China, 2049, over 25 jaar, waar willen we dan zijn? Dan willen we een supermacht zijn, dat is een stip op de horizon en dan willen we dat en dat en dat en dan moeten we daar naartoe gaan werken.
Ja.
En daar hebben ze heel veel van gerealiseerd. Maar ze hebben ook een enorme fout gemaakt, dat is de één-kind-politiek. Ja. Daardoor zie je dat China nu heel snel vergrijst. In 1970 was China nog armer dan Somalië, nu is het een supermacht. Maar op het eind van de eeuw is het nog maar de helft van de Chinezen over. Er zijn nu 1,4 miljard, op het eind nog maar 700 miljoen.
Ja.
En veel Chinezen zijn dood voor ze rijk zijn.
Ja.
Ja. Dus dat was een enorme fout, die inkindpolitiek. Dat hadden ze nooit moeten maken.
Ja.
En daarom zeg ik ook een dictatuur maakt fouten. Dus maar uiteindelijk
ik kan me niet voorstellen dat je pleit voor een dictatuur.
Nee. Maar uiteindelijk verwacht ik dat zowel de democratie als de autocratie uiteindelijk samen gaan vloeien in wat ik dan noemde technocratie. Want uiteindelijk worden we geregeerd door data, door technologie. En uiteindelijk zal dat wel gaan gebeuren. We worden toch een technocratie.
Word je daar blij van, persoonlijk? Ik bedoel, als je het kijkt naar het welzijn, je hebt inderdaad ook een boekje over levenslust geschreven.
Nou, levenslust is mijn autobiografie. Dat is een beetje hoe ik, ondanks de tegenslagen in mijn leven, het allemaal heb gedaan. Want ik heb, kijk, tot je 50ste kan ieder mens 12 dingen tegelijk doen. Work hard, play hard. Je lichaam is sterk, je geest is flexibel. Maar na je 50ste word je wat krakkemikkig. Vrouwen komen in de overgang, mannen krijgen de penopauze. Voor vrouwen is dat tegenwoordig, zijn er hormoonkuren voor, zodat ze er geen last meer van hebben. Voor mannen komen er nu ook dingen op de markt om ons te helpen er doorheen te komen.
Mm-hmm.
Maar ik heb na mijn 50ste, ik heb 2 hersenbloedingen overleefd. Ik heb kanker overleefd. Ik heb een bijna dwarslesie overleefd. Ik ben 2 keer weduwnaar geworden. Ik heb 2 keer grote liefde gehad. De eerste was ik 8 jaar samen. De tweede 25 jaar. Maar ik heb 8 plus 25 jaar. Ik heb 33 jaar de liefde gekend. Heel veel mensen hebben nooit in hun leven de liefde gekend. Dus natuurlijk treur ik daarom. Maar ik ben ook tegelijkertijd dankbaar dat ik dat heb gehad.
Ja.
En dat probeer ik heel veel mensen duidelijk te maken. Want zoveel mensen zijn op dit moment verslaafd aan hun telefoon. Die zitten gewoon de hele dag op dat ding. Ik zeg, jongens, je vergeet te leven. probeer het. Heel veel mensen zijn dood op hun 20ste en worden pas begraven op hun 80ste. Maar die zijn gewoon vergeten te leven. En ik probeer gewoon mensen duidelijk te maken. Heel veel mensen zijn nu eenzaam. 1 op de 3 Nederlanders noemt zich eenzaam. Heel veel jongeren zijn depressief. Die zien het niet meer zitten. Die denken dat het de meeste burn-outs zijn nu de 20ers. En ik probeer de mensen weer op te vrolijken. En weer te ontzuren en te ontbozen. Ik zeg, je kunt je over alles boos maken. Heeft geen enkele zin. Maar een van de redenen waarom mensen nu ook zo onrustig zijn, is dat we veel te veel meten. We meten van alles. We meten nu ieder kankergevalletje. Vroeger deden we dat niet. Er is niet zo heel veel meer kanker hoor dan 100 jaar geleden. Maar toen werd er niet gemeten.
Ja.
Dus nu is iedereen helemaal nerveus. We krijgen overal kanker van. We krijgen kanker van eten. We krijgen kanker van vlees, van dit of dat. Uh-huh. Dus nu zien we heel veel jongeren nu met voedselstoornissen. Met bulimia en met anorexia. Dan zeg ik, jongens, lekker eten, hup. Ja, ik ben een Bourgondier, joh. Dus...
En, nou, wat is je boodschap, carpe diem?
Mijn boodschap is, het leven is zo voorbij. Geniet ervan.
Ja.
Dus elke dag dat je ogen openslaat, weet je hoeveel miljoenen mensen jouw leven zouden willen leiden. Hoe rot je je misschien ook voelt.
Ja.
Hoeveel miljoenen mensen jouw leven zouden willen leiden.
Ja.
Geniet ervan.
Ja.
Maak er een feestje van.
Ja.
Dus.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens hoor. Het is natuurlijk relatieve deprivatie ook. Hè? Waar vergelijk je jezelf mee als je loopt klagen? Denk ik altijd.
Maar... Jongens, houd toch op. In Afrika zijn heel veel mensen die sterven van de honger. En als je nu kijkt, we hebben het dan vooral over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Ja, kijk, 1 ding dat ik weet uit de geschiedenis. Iedere oorlog eindigt uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Die in het Midden-Oosten die zal wel eindigen aan de onderhandelingstafel. Die in Oekraïne zal ook wel eindigen aan de onderhandelingstafel. Want op een gegeven moment worden alle partijen oorlogsmoe.
Ja.
Dan hebben ze er geen zin meer in.
Ja.
Alleen, sommige trends zijn voor altijd. Eén daarvan is, mannen houden van oorlog, vrouwen houden van soldaten.
Ja, ja. Oké, daar moet ik even over nadenken.
Dat is een wat pijnlijke. Dus,
ja, dat is een lastige.
En,
dat zou betekenen dat we dus nooit van die oorlog afkomen.
Dat vrees ik, met grote vrees.
Ja.
Kijk, en in de toekomst krijgen we natuurlijk gewoon een robot die een machinegeweer heeft. En
dan
kunnen gewoon die robots tegen elkaar gaan vechten.
Ja.
Maar dan hebben we er geen last meer van.
Ja.
Dan kunnen ze lekker in de ruimte, kunnen ze lekker met elkaar gaan knokken. En dan hebben wij er geen last van.
Ja, totdat we dood zijn opeens. Toch?
We kunnen altijd nog reïncarneren. Alleen mijn moeder zei, reïncarneer niet als kip of koe, maar dan eindig je weer in de pan.
Wat geloof je daarin trouwens?
Ik wel, ja. Mijn moeder was hindoe, mijn vader was moslim. Die waren onderwijzers op dezelfde school.
Ja, okay.
Toen ze verliefd werden, besloten ze hun geloof te laten vallen en werden we christen.
Oh.
Maar in Suriname viert feestdagen van alle godsdiensten.
Ja.
Dus we bleven ze allemaal vieren.
Dat
dus
maakt eigenlijk niet uit.
De hindoe feestdagen, het is nu net Diwali. Gisteren was Diwali, dat is het kerstmis van de hindoes. Dan allemaal met lichtjes en toestanden. Dus ja, joh, dan heb ik ook mijn lichtjes aan en dat is ook mijn kaarsjes aan.
Dus, okay. Oh, jij snoept van alle kraampjes, begrijp ik.
Ik ben van de hutspotgod.
Ja.
Als er reden is om een feestje te vieren, altijd doen.
Ja, oké. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Maar eerst eventjes nog even naar jouw werk. Waar wil jij nou... je bent spreker. Daarom zit je hier bij deze club op dit moment natuurlijk ook te babbelen. Wat zijn jouw keynotes? Is dat inderdaad zo breed als je schrijfwerk?
Of is nou, kijk, mensen, mijn klanten boeken mij met een specifieke opdracht. Ik heb bijvoorbeeld de komende week een zorginstelling in Leeuwarden. Die heeft mij gevraagd voor een bijeenkomst voor hun eigen management en voor hun zakenrelaties. Dus ambtenaren, wethouders, mensen van andere zorginstellingen. En dan zeggen ze, kijk, wij gaan even van de toekomst van zorg. En dan gebaseerd op mijn boek De Toekomst van Zorg, waarin ik de grote trends beschrijf, zoals technologie, financiën en dergelijke. En dan die dan te vertalen specifiek naar Friesland. Want Friesland vergrijst meer, die sowieso de noordelijke provincies en de zuidelijke vergrijzen meer dan de Randstad. Dan vertaal het specifiek naar onze Friese situatie. Dus ik heb hun businessplan, ik heb hun plan, ik weet wat ze gaan doen. En dan ben ik degene die spiegelt. Die zegt, kijk, wat heb je al gedaan met artificiële intelligentie? Wat heb je al gedaan met robotica? Want in China hebben ze al verpleegsters, als robotverpleegsters.
Vind je dat een goed ding?
Geweldig.
Ja,
meen je dat?
Ja.
Die kunnen... Kijk, wij worden allebei een dagje ouder. Dus we worden ook een beetje zwaarder. Dus als iemand ons straks moet tillen uit bed... En een robot is altijd sterk, die is van staal. Die kan ze uit bed trekken zonder dat hij last van zijn rug krijgt.
Ja.
Fantastisch.
En, ja, maar ik wil ook gewoon aangeraakt worden door een lief verpleegkundige.
Dat kan wel. Maar als die robot het zware werk doet, dan heeft de verpleegkundige meer tijd en een beter humeur om aardig tegen je te zijn.
Ja. Ja, daar zit wat in. Oké. Okay. En laten we eens bij die klant blijven, zonder dat je, want dat moet nog gebeuren, die keynote daar?
Dus komt dit dinsdag, ja.
Oké. Nadat dit uitgezonden wordt, is het wel geweest. Maar lees je dan opnieuw dus helemaal in bij zo'n klant over wat is nou het specifieke probleem in dat ziekenhuis? Of,
Ja, kijk, en volgende week heb ik dus... november is de drukste maand van het jaar, dus dan heb ik er 4, 5 per week. Dus volgende week heb ik... Dus ik begin met een zorginstelling in Friesland. Daarna heb ik de sociale dienst in Dordrecht. En dat gaat over inderdaad omdat de werkloosheid nu stijgt. De bedrijven bezuinigen gaan ook door die energiecrisis.
Ja.
Dus hoe zorgen we ervoor dat onze werklozen toch aan het werk komen? Hoe kunnen we dat, wat kunnen we allemaal gaan doen? Wat zijn de kansen en bedreigingen? En daarna heb ik een groep van 100, 200 managers van voedselfabrieken. Dus variërend van broodfabrieken tot van alles. Dus, die eten in blik maken of in flessen, of ga maar even door. Dus, en dan gaat het over the future of food. En hoe maken we eten dat lekker en gezond en voedzaam enzovoorts is. En waar de mensen zin in hebben. En wat zijn dan de trends op het gebied van voedsel.
Ja.
Bijvoorbeeld, er is nu een patent geregistreerd van een lepel die de smaak van zout geeft aan je mond. Die houdt je smaakpapillen voor de gek. Dus dan hoef je minder zout te eten.
Okay.
En dat scheelt ook wel weer, want er zit heel veel zout als conserveermiddel in.
Ja.
Maar in Denemarken bijvoorbeeld is de vettax alweer afgeschaft, omdat iedereen aan de Ozempic is.
Wat is dat?
Ozempic is dat prikje dat je in je buik doet, waardoor je afvalt.
Oh, oké. Okay.
En in Amerika is daardoor, dat is hartstikke goed, dat is echt iets voor ons. We moeten echt
ik wou het zeggen.
Ik ben er al aan.
Jij gebruikt het al.
Ja, ik heb diabetes 2, dus ik heb het gekregen van mijn huisarts. En daardoor is mijn suiker alweer normaal.
Okay.
Maar je krijgt daardoor minder honger en daardoor eet je kleinere porties. Dus dat valt dus vanzelf mee.
Okay.
In Amerika zie je dat de omzet van de grote supermarkten al gigantisch is gedaald, omdat die Amerikanen massaal dit prikje nemen. Dus Amerikanen eten niet meer een liter ijs per dag, maar gewoon een klein pakje ijs.
Ja, omdat ze gewoon dat hongergevoel niet meer hebben. Of die,
en dan kun je de vettax afschaffen, de suikertax afschaffen, en dan kun je gewoon lekker genieten, want je eet toch minder.
Ja.
Zoals oma al zei, geniet, maar eet met mate.
Ja.
Alles met mate, jongen.
Ja.
Alles met mate. En dan is het helemaal niet erg.
Heb je je daaraan gehouden?
Niet altijd. Ik ben een Bourgondier, dus ik heb... Ik heb in de eerste 60 jaar van mijn leven geleefd alsof het de eerste 300 jaar, want ik heb het allemaal in één keer gedaan.
Ja.
Dus work hard, play hard. Ik heb ook veel gereisd. Ik vind het ook nog steeds zo leuk om te reizen.
Ja, ja.
Leer je zoveel van.
Dat even terug naar die keynotes. Yes. Hoe lang dat wisselt dus, hè? Want je had het net over 10 minuten.
Het is afhankelijk. Ik kan een half uur, ik kan 3 kwartier of een uur. Maar bijvoorbeeld, ik word wel eens gevraagd voor een dinner speech en dan tussen 2 gangen in. En dan doe je het gewoon in blokjes van 10 minuten.
Ja, ja, ja. Hey, ik vind het toch even interessant. We hebben er een paar gehad. Je had het al over energietransitie. Je hebt het dus dat je in de zorg bezig bent. Je hebt het nu over sociale diensten, dus in feite arbeidsmarktbeleid.
Ja. Natuurlijk, de toekomst van werk is natuurlijk altijd een beetje raar om een Surinamer te vragen om het te hebben over de toekomst van werk. Ik maak ook de grap.
Zit je daar een grap over te maken?
Ik maak altijd de grap. Ook dat ik thuis een vloer heb van Surinaams hout, want dat werkt niet.
Ja.
En ik heb dus, je kunt gewoon. Maar als je de mensen willen weer lachen, je ziet dat heel veel mensen willen weer.
Ja,
het is nu
toch
ook
vind ik het een serieus onderwerp. Wil ik je toch even vragen? Want Je brengt dat nou zo. We hebben het over arbeidsmarktproblemen. Je kent de politieke situatie in Nederland dat we nogal schelden op nieuwkomers. Die niet allemaal vluchtelingen zijn, maar heel veel arbeidsmigranten. Daardoor ontstaat er vaak ook wat xenofobie, denk ik wel eens, richting andere bevolkingsgroepen.
Daar heb ik geen last van.
Nee, ik persoonlijk ook niet, gelukkig. Nee. Heb jij daar in je leven veel last van gehad?
Eén keer maar. Eén keer had ik een zakenpartner die mij achter mijn rug om altijd dat zwartje noemde en die mij gewoon voor tonnen heeft beroofd, omdat ik altijd apart was voor lezingen, dus niet op kantoor. Had ik geen door, want hij was mijn bedrijfsleider, dat die gewoon mijn kas leegroofde. En Ja, dat is...
Hoeveel pijn doet dat, buiten dat geldverhaal?
Nou ja, ik heb gewoon nu geleerd om beter te selecteren en niet zo makkelijk mensen meer te vertrouwen. Maar dat is, ja. That's life. Het is ook een levensles. Ieder ondernemer heeft dat hoor, trouwens. Ieder ondernemer die wel eens een zakenpartner of compagnon of iemand heeft gehad en daardoor tonnenverlies geleden. Allemaal. Ieder, ja. Ik spreek veel in het MKB. Als ik dit verhaal vertel, iedereen zegt, oh, heb ik ook gehad.
Ja, en dus kun je dat tegen wapenen, denk je? Hou je daar ook mee bezig?
Nou ja, tegenwoordig kun je daar wat beter tegen wapenen. Want je kunt mensen nu makkelijker screenen door de internet. Ja. Dus dan kom je er wel achter van, ja, maar die heeft die ook al belazerd. En die al belazerd en die al belazerd. Dus,
ja, ja oké. Okay. Hey, en maar even terug, de visionair en het feit dat wij steeds meer een multiraciale samenleving krijgen. Wat de laatste tijd volgens mij een onderwerp is van polarisatie ook.
Ik denk,
hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik zal je eens vertellen, de week na de verkiezingen zat ik in Amsterdamse taxi met een Marokkaanse taxichauffeur en die mij uitlegde. Zei, weet je wie ik ongevraagd, weet je op wie ik heb gestemd? Op Geertje. Ik zeg, vertel, een Marokkaan die op Wilders stemt. Hij zegt, ik ben niet de enige, mijn hele wijk heeft op Wilders gestemd. Want wij worden gek. Wij zijn, ik heb een eigen bedrijf, ik heb een vrouw en 3 kinderen. Ik wil dat mijn kinderen een goede toekomst hebben. En wij worden gek van die klote Syriërs in onze buurt. Die komen met al hun fundamentalistische middeleeuwse islam op ons dak. Die schelden mijn vrouw uit omdat ze geen hoofddoek draagt. Rot op, ga terug naar het achterlijke land van je.
Ja.
En die zegt, dus eigenlijk... daarom stem ik op Wilders. En dat is interessant.
Ja, dat is heel interessant.
En wat je ziet, dus het is een heel Europa.
Maar die Wilders die zegt ook, ik wil niet al te lullen doen.
Mag ik dit even afmaken?
Want
je ziet in heel Europa op dit moment. In Duitsland zeggen ze, we willen ook die Syriërs terugsturen. Want alle terroristen die we de afgelopen jaren hebben gehad, alle aanslagen. Syriërs die hier als asielzoekers zijn binnengekomen. En als dank aanslagen plegen, mensen doodsteken en wat dan ook. Duitsland wil ze terugsturen, Denemarken wil ze terugsturen, Italië wil ze terugsturen. Italië onderhandelt nu al met de Syrische regering, want er zijn heel veel veilige regio's in Syrië. Je zegt, joh, wat doen die mensen hier? Terug, klaar. Dat is wat je ook gaat zien gebeuren. En als er straks vrede is in Oekraïne, zul je zien dat heel veel Oekraïners vrijwillig teruggaan. Maar die mensen houden van hun land. Die zijn heel nationalistisch.
Ja. Ja.
Die houden van hun land. Dus die zullen dat dan ook weer doen. Ja. Dus op zich denk ik, maar weet je, kijk, mijn eerste man was blank. Mijn tweede man was ook blank. Wat je ziet, in Nederland zien we per hoofd van de bevolking, als je het vergelijkt met Engeland, Frankrijk of Amerika, meer gemengde huwelijken en gemengde vriendschappen dan in bijvoorbeeld Amerika of Engeland. In Amerika leven ze echt allemaal veel meer eigen cocon. De zwarten hebben hun eigen gemeenschap, de Latino's, de Aziaten. In Nederland is dat veel meer gemengd. Kijk maar om je heen. Hoeveel gemengde huwelijken, hoeveel gemengde relaties. Dus mijn voorspelling is, over 100 jaar zijn we allemaal beige.
Ja,
en is dat
dan
hele
hoef ik niet meer naar Kors om een beetje bruin te worden.
En is het hele verschil tussen wij en zij verdwenen. Dus ik denk dat het allemaal weer meevalt.
Als dat zo is, ga ik jou over 100 jaar even een flesje wijn sturen. Want dat zou mij goed doen.
Dat lijkt mij uitstekend.
Dan zijn we ondertussen allebei gereïncarneerd, begrijp ik.
Ja, maar niet als kip of koe.
Nee, oké.
Nee, want kijk, het vermengt zich allemaal tot een hutspot. En dat is toch een klassiek Nederlands gerecht.
Ja, nou ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ik vind jou heel positief.
Je ziet, in ieder land heb je middelpunt zoekende en middelpunt vliedende krachten.
Ja.
Dus je hebt mensen die elkaar opzoeken, die het gezellig met elkaar hebben. En je hebt mensen die gewoon ghettotjes gaan spelen.
Ja.
En dat zie je zowel bij allochtonen als bij autochtonen.
Ja.
Je ziet dat ook bijvoorbeeld, sommige vrouwen zitten helemaal in een soort feministische bubbel en alle mannen zijn slecht. Sommige zwarten zitten helemaal in de dingen van, ja, maar alle blanken zijn slaafhouders. Denk ik, rot op. Dus,
Heb je daar nog wat leuks over te zeggen? Ik had toevallig gisteren weer iemand aan de lijn die wilde graag spreken worden, omdat hij nog steeds vindt dat er na 4 feministische golven nog steeds maar die vrouwen aan het onderdrukken zijn. En dan wilden ze wat aan doen. Hoe denk jij daarover? Ben jij benieuwd?
Jongens, alsjeblieft. Ik zou zeggen, hashtag forwardism. Vooruitdenken, vooruitkijken. Ik heb in mijn omgeving veel vrouwelijke ondernemers.
Ja.
Ik heb veel vriendinnen waar ik het goed mee kan vinden. En die zeggen. Die zijn allemaal succesvol en die hebben nergens last van. Dus dat is gewoon helemaal niet zo. In deze tijd is dat geen punt. Je ziet nu zelfs dat veel jonge mannen vinden dat de samenleving juist overgefeminiseerd is. En, En die gaan weer mannen dingen opzoeken. Dus je ziet bijvoorbeeld mannen die weer leren jagen, omdat ze weer gewoon weer vlees voor hun gezin willen op tafel kunnen zetten, ja, zelf geschoten. Ja. Je ziet weer mannen die zoeken modderpoelen op om met de treinwagen lekker te gaan. Weer echte mannen.
Ja, dingen. Terug naar zo'n soort natuurstaat.
Weer een beetje ding. gewoon lekker ravotten in de modder. Ja. Dus je ziet dat nu wel weer komen, omdat de samenleving te gefeminiseerd is geraakt. Dus ik denk op zich, uiteindelijk, weet je, dit zijn samen golfbewegingen. Je hebt eerst nu een golf gehad van sinds de jaren 60 van heel gefeminiseerd Nederland. En nu komt het weer, wordt het weer wat meer macho en dan wordt het straks weer wat feminine. Ja, ja. Het gaat altijd in golven, joh. Dat is helemaal niet zo erg.
Ja, maar jij maakt je geen zorgen over de emancipatie van de vrouw?
Ik maak me nergens zorgen over.
Nergens zorgen? Nee. Oké.
Uiteindelijk komt het allemaal goed.
Ja, goh, ik zou wel willen dat ik jouw positieve blik had.
Nou.
Lees maar
dan
boeken.
Moeten we maar eens vaker babbelen. Ja. Nee, mijn publiek. Nee,
wat je net zegt.
Mijn publiek zegt ook, wij worden blij van jou. Wij krijgen weer zin in de toekomst. Wij worden er weer vrolijker van.
Ja, okay.
En we leren door jou om er diezelfde feiten eens wat anders te interpreteren. Wat vrolijker te interpreteren.
Ja, ja. Hey, is dat jouw... Klinkt een beetje domino-achtig, maar is dat jouw missie om mensen vrolijker te maken, wijzer te maken?
Ik wil mensen gelukkiger maken. Ik wil eigenlijk gewoon dat mensen leren genieten. Van jongens, luister, kijk, we leven echt in een van de... Doordat ik zoveel heb gereisd, weet ik het echt. Wij leven echt in een van de beste landen ter wereld. Een gaaf land, fantastisch georganiseerd en met hele lieve mensen. Ik zeg ook altijd, waar ik vandaan kom in Zuid-Amerika, schijnt de zon van buiten naar binnen. In Nederland schijnt de zon van binnen naar buiten. Nederlanders zijn een van de warmste volkeren ter wereld.
Weet je dat?
Die echt ons immigranten op een fantastische manier hebben ontvangen. Toen ik in de jaren 80 naar Nederland kwam, ik was de enige zwarte op de hele universiteit. Iedereen wilde me helpen met inburgeren en doen en wat dan ook. Ik hoefde nergens om te vragen. Het gebeurt gewoon vanzelf. En Nederland geeft per hoofd van de bevolking het meeste uit aan ontwikkelingshulp. Er hoeft maar iets te gebeuren in de van de rampen of dan ook komt er een actie op tv. Nederlanders geven miljoenen voor een aardbeving in ver weg is dan, maakt allemaal niet uit. Dus echt, kijk ook hier, Nederlanders betalen vrijwillig meer belasting uit de middenklasse en de hogere klasse, zodat de arme mensen uitkeringen en andere dingen van kunnen krijgen. Moet je in de derde wereld omkomen? Moet je in Amerika omkomen? Zeg tegen Amerikanen, jongens, jullie uit de middenklasse en de elite gaan meer belasting betalen, zodat de arme mensen een uitkering kunnen krijgen. Dus je wordt weggehoond. Suriname ook, je wordt weggehoond. India ook, je wordt weggehoond. Dus echt, we hebben het in Nederland goed geregeld.
Weet je hoe dat
ook
komt?
Ook voor de verliezers van de vooruitgang.
Ja. Maar weet je hoe dat komt? Waarom het elders... Kijk, ik denk even meteen aan onze piramide van Maslow. Dat zou jou ongetwijfeld bekend zijn. Dat op het moment ook als je gewoon al die basisdingen al hebt en je barst van het geld, dan geef je ook wat makkelijker aan de armen of zo.
Ja. Dan zit je hoog in die behoeftepiramide, dan ga je naar de postmateriële behoefte.
Precies.
Wat maakt je gelukkig? En voor veel mensen maakt geven gelukkig. Ja. Je ziet dat nu ook verschillende miljonairs. En zoals Raymond Kloosterman van Rituals, die geven nu een deel van hun vermogen weg aan goede doelen.
Ja.
Dat vind ik ook een hele interessante trend. Ik heb ook groepen onder.
Maar waarom gebeurt dat niet in Amerika dan, bijvoorbeeld?
Doen het ook. In Amerika geven bijvoorbeeld de rijken bijvoorbeeld veel aan musea. Daar heb je bijvoorbeeld een hele gang in een museum of een zaal. Die wordt
Rockefeller of zo.
Ja, die wordt genoemd naar iemand die een kunstcollectie heeft nagelaten. Dus dat gebeurt ook. Er gebeurt heel veel weg. Okay. Dat is sowieso wel een trend die je nu ziet, in India zie je dat ook, de familie Tata is de rijkste familie daar. Die hebben niet alleen die Tata-bedrijven, maar die hebben ook de Tata Foundation. Die geven geld aan cultuur, studiebeurzen aan arme mensen enzovoort. Ja. Maar Nederland is dat ook, hoor. Er wordt heel veel... Ik heb bijvoorbeeld begin december weer een groep van ondernemers. Tussen de 50 en de 60 zijn allemaal binnen, bedrijven goed verkocht of dus iemand anders die het regelt. En die zeggen, Ajit, en wat moeten we nu... What's next? En dan ga ik met ze brainstormen en dan kom ik op ideeën van jongens, wat zou je dan kunnen doen? Wat geef je aan welk goed doel? Wat wil je zelf gaan doen voor de zingeving nu je in de herfst van je leven bent? Wat ga je doen aan zingeving en betekenisgeving? Hoe doe je dat? Dat vind ik leuk.
Dat is een keynote op zich, denk ik. Zo'n inspirerende lezing over wat doen wij met ons ouderdom of zo.
Ja, Maar ja, ik ben natuurlijk, ik ben 60, dus ik ben ook een hoogbejaarde boven de 30. Dus ik heb een, dus ik ben natuurlijk ook een voorbeeld. Dus ik vind het leuk. Dus,
ja, ja.
En ik ben plezierig ouder geworden. Ik heb natuurlijk mijn makkers. Ik ben halfzijdig verlamd door een hersenbloeding die ik opliep tijdens een lezing bij de Belastingdienst.
Au,
maar ze hebben me gered, want ze zeiden: Ajit, dead man don't pay tax.
Slimme jongens,
ja,
hè? Die
en ze hebben tegen me gezegd: we redden je op voorwaarde dat je nooit meer iets lelijks over de Belastingdienst.
Ja, ja.
Dus ik zeg altijd: jongens, de Belastingdienst is lief. De Belastingdienst is heel erg lief. Zo'n toeslagenaffaire, joh. Dat is, de meeste toeslagen worden best goed uitgekeerd. Is ook zo overigens. Dus,
is een glas half vol of half leeg,
precies,
Ajit. Ja. Hey, Ajit.
Maar dat is ook het voordeel. Hè. Kijk, er is iemand die ooit heeft gezegd: er is markt voor zowel een optimist als een pessimist.
Ja.
De optimist vond het vliegtuig uit, de pessimist vond de parachute uit.
Ja.
Voor beide is markt.
Ja, prachtig. Hartstikke goed.
Dus voor zwartkijkers is ook markt, maar ik kies ervoor om liever niet als zwartkijker in het leven te gaan.
Ja. Speaking of which, als je nou zo geleefd hebt, dan kom ik aan mijn eindvraag eigenlijk alweer, want we schieten al door de tijd. Een beetje een existentiële vraag, Ajit. Maar ben je met de auto trouwens? Of met je assistent?
Ja, die... ik word gereden.
Je wordt gereden? Door,
als je een hersenbloeding krijgt, mag je niet meer zelf rijden.
Nee, oké. Okay.
Dan trekt het CBR je rijbewijs.
Ja, en dat is heel stout. Maar stel nou eens dat dat fout gaat straks op de terugweg. Het is niet te bidden. Het gebeurt ook niet. Maar stel je dat eens voor. Je knalt op de A9 tegen een vrachtwagen aan. Je wordt wakker onder zo'n leuk systeemplafonnetje. En dokter Rossi die zegt: Ajit, sorry man, maar je hebt nog een half uur. Dus ja.
Nou.
Wat denk je dan?
Dan denk ik, nou ja, het zij zo. Ik heb een fantastisch leven gehad. Dus dan zij het zo. Dan is dat mijn lot. Dan,
no regrets?
No regrets, nee. Okay. Tuurlijk, ieder mens heeft fouten in zijn leven gemaakt. Dus mijn man, die zei bijvoorbeeld, die had 3 jaar voor hem mij leren kennen, had hij een kind gemaakt met een borderline vrouw, een hysterische gek. En hij zei dat ook, en die heeft die jongen ook helemaal gek gemaakt, dus die zit nu ook met allemaal psychiatrische ellende. Dus zijn grootste fout in mijn leven was het verwekken van dit kind. Dat had ik nooit moeten doen.
Ja.
En ik ook, het grootste fout in mijn leven was het vertrouwen van die zakenpartner die mij heeft opgelucht.
Ja.
Dus, maar ja, weet je, daar kan je ook blijven treuren, maar je kunt klagen over het donker, je kunt ook een kaars aansteken. Ik kies ervoor om kaarsjes aan te steken en helemaal in deze tijd van het jaar.
Ajit Bagas, heel erg bedankt voor dit interview.
Dankjewel, Ko.
Dit was de Spreker Podcast en volgende week zijn we er weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.